gaan danken dat Pieter in ons midden is, dat hij het woord met ons gaat delen. Ik wil u vragen om uw hart te openen voor wat de Heer wil zeggen, nog verder deze morgen. Hemelse Vader, dank u wel voor uw liefde, voor uw genade en trouw. Dank u wel, Heer, dat u een sprekende God bent, een levende God bent, die van ons houdt, die om ons geeft, die ons wil helpen, ons wil onderwijzen. En ik bid u zo, Heer, om uw zegen, Heer, over het woord, Heer. Wilt u Piet, Heer, de woorden geven, Heer, en hij heeft ons ongetwijfeld al ontvangen en op zijn hart gekregen. Heer, we willen ook ons hart, Heer, bereid maken, Heer, om te luisteren, Heer, naar wat u wilt zeggen. Heer, zegen ons zo in de naam van Jezus. Amen.
Hoe gaat het met u? Er wordt zo vaak gevraagd en dan geef je als antwoord. Ja, goed hoor. Maar ik heb daar een variant op gevonden. Ik zeg dan, hoe gaat het met je? Gaat alles goed? Ik zeg, ja, bijna alles. Dus ik hou altijd een klein slag om de arm. Ja, er zijn nog een aantal dingen in mij die nog verbeteren moeten en veranderen moeten. En ik ben nog niet volmaakt. Of ziet u dat misschien wel aan mij af? Er staat in Colossenzen, er staat een tekst, een paar teksten, en dan zegt Paulus, doe dit niet meer en dat niet meer, en lieg niet meer tegen elkaar, enzovoort. Omdat u de oude mens met zijn praktijken afgelegd hebt en een nieuwe mens hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper. Omdat gij de nieuwe mens hebt aangedaan, die wordt veranderd naar het beeld, die wordt vernieuwd tot de volle kennis naar het beeld van zijn schepper. Ja, dat is toch wel dat lied wat wij vanmorgen zongen. Ik heb maar één gebed, Heer, dat ik naar uw beeld zal veranderen. Dat ik op u zal gaan lijken. Toen onze oudste zoon zo rond de 23 was, toen vonden wij het eigenlijk wel tijd dat hij het huis uit zou gaan. Maar hij was, hij vond alles goed. Oh, herkent u wat? Oh. Het eten en drinken was er altijd, de was werd gedaan en ja, de bedden werden opgemaakt. Oh nee, dat moest hij zelf doen. En toen hebben wij hem met zachte drang eruit geduwd. Moest hij een kamer vinden. En in dat eerste jaar dat hij op zichzelf woonde, toen kwam hij in financiële problemen. Dus dan hebben wij hem één keer geholpen. Nou, en toen was het goed. Toen kon hij zijn eigen weg vinden. In ons leven vinden ook zulke fases plaats. Het is soms tijd, en dat doet iedereen, denk ik, en ook zeker elk bedrijf. Je maakt op een gegeven moment de balans op. En dat doe je niet aan het eind dat alles misgegaan is, maar ook tussentijds maak je soms eens de balans op. Waar sta ik? Hoe ver ben ik gekomen? Welke weg ben ik gegaan? Heb ik de goede keuzes gemaakt? Of moet ik dingen bijstellen? Of moet ik dingen veranderen? Ik wou het even doen illustreren aan de hand van het uittrekken van het volk uit Egypte, het zijn in de woestijn en het klaargemaakt worden voor het intrekken in het nieuwe land. Wat er allemaal niet gebeurt, maar het gebeurt ook in ons eigen leven. De Bijbel zegt, al die dingen zijn gebeurd ons ten voorbeeld. Dus als je Egypte gaat uittrekken, dus als je eigenlijk doelbewust tot bekering komt, ook je laat dopen, dan komt er eerst een weg van, nadat de eerste liefde is een beetje neergedaald, zeg maar, Dan komt er een periode dat je echt moet leren. En dat doet de Heer. De Heer helpt je daarin. De Heer leidt je daarin. Door alle dingen heen die ik vertel, is het altijd het belangrijkste, het basisgegeven. Heer, ik volg u. Heer, ik wil u volgen. Ik wil wat u, hoe u mij leidt, die weg wil ik gaan. Dat is de basis van ons leven. Als je mij wil volgen, zegt Heer Jezus, dan laat dan alles achter je en hou mij in de gaten. Er staat in Romeinen 8 vers 1, er is geen veroordeling meer voor hen die in Jezus zijn. Om te leren dat niemand je meer hoeft te veroordelen en mag veroordelen. En niet alleen mensen rondom je heen, maar ook in jezelf en vanuit je opvoeding, vanuit je achtergrond. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Jezus Christus zijn. Maar ja, je maakt nog wel fouten. Ja, maar God veroordeelt niet in de zin dat hij dan straft, maar die fouten die je maakt, die dienen tot lering hoe je het moet veranderen en hoe het dingen anders kunnen. Jezus heeft met zijn offer alle schuld vergeven. Alles wat misgegaan is in je leven is vergeven. Alles wat mensen over je gezegd hebben en wat je aangedaan is, is vergeven. In Psalm 103, vind ik een van de mooiste psalmen uit de Bijbel. Misschien nog wel mooier dan Psalm 23. Daar staat, en dat besefte David al, terwijl Jezus toen nog niet gekomen was. Hij zegt, God is rechtvaardig. Hij doet de verdrukten recht. Hij is mij goedgezind. Hij is geduldig. Hij is liefdevol. Hij blijft ons niet aanklagen. God koestert geen wrok tegen mij. Hij straft mij niet, zoals ik wel verdiend heb. Hij laat mij niet boeten voor elke zonde. Want onmetelijk is zijn goedheid voor wie hem eren. Hij neemt de zonde van mij weg. Hij werpt ze ver van mij. En zoals de vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de vader zich over mij. Zo liefdevol schildert hij daar God de Vader. Want hij vergeeft, zodat de weg vrij is naar zijn hart. En dan zeg je, heb je dan, ja, ik doe nog dingen fout en ik heb nog fouten gemaakt. Kom naar zijn hart, want daar leer je inderdaad in het licht komen en dan leer je zien hoe je dingen kunt oplossen. Of hoe dingen weggedaan kunnen worden. Hoe je geheiligd en gereinigd kan worden. En kom bij God om daar bij hem te huilen misschien wel. Om bij hem je hart uit te storten. Maar ook dan te beseffen dat alles is vergeven. En dat alles wat misgegaan is, dat vergeven is. David zegt, de fouten van mijn jeugd hebt gij vergeven. Wat ook niet meer nodig is, is iets te presteren. Je hoeft voor God niks te presteren. De Heer, die leidt je gewoon. En je kunt gewoon achter hem aan. Maar je hoeft niks tot stand te brengen. Je hoeft niks tegenover de Heer te bewijzen. Wat zou je tegenover God moeten bewijzen? God is hoger en groter. Je hoeft niks te presteren. Hij heeft alles volbracht. Je hoeft jezelf ook niet groter voor te doen dan je bent. Wij hadden nog wel eens de neiging, dat zal hier natuurlijk niet zijn, dat je je geestelijk afmeet naar anderen. Oh, ik ben nog niet zo ver. Oh, ik ben al veel verder. Oh, zo denkt de Heer niet. Hij heeft jou lief en hij wil je leiden in alle waarheid. De Heer zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nederig van hart. En je zult daardoor rust vinden voor je ziel. Je hoeft niet meer aan verwachtingen te voldoen. Wij zijn vaak zo aan verwachtingen blootgesteld. Thuis, in je opvoeding, op school, ook misschien wel in je huwelijk, of kinderen ten opzichte van ouders die iets moeten voldoen waaraan je moet voldoen. Nee, je hoeft nergens aan te voldoen. De verwachtingen, dat zijn wetmatigheden die een juk op je leggen. En daar zijn we nou net vandaan gekomen uit Egypte. De Bijbel noemt dat zelfs de ijzeroven waaruit wij uitgeleid zijn. Hard, de ijzeroven, hard. Veel eisend, zwaar. Nee, bij God mogen wij rusten. De Heer herstelt en geeft terug wat geroofd is. En wat dan belangrijk is, kom tot rust van je werken. Daar heb ik de vorige keer ook al iets over gezegd. Kom tot rust van je werken. Zoals God staat in Hebreeën 4, zoals God tot rust gekomen is van zijn werken, zo moeten wij ook er ernst mee maken om niet iets te moeten presteren, maar gewoon tot rust te komen. De Heer voorziet. De Heer voorziet in alle dingen. Hij zorgt voor je. En de vrede van Christus regeren in uw harten. En dan kom je wat verder in de woestijn. Je hebt ondertussen ook al wel wat examentjes moeten doen. Bijvoorbeeld toen er geen water was. Toen was daar een meer. En het meer heette, die plaats heette Mara. Nou, en zij allemaal erop af. En toen was het bitter. Het water was bitter. En toen ontstond daar een hoop gemor en een hoop geklaag. En toen werd er een stuk hout. We hebben het voor de dienst nog even besproken. Werd er een stuk hout. God die zei dat tegen Mozes. Gooi een stuk hout in het water en toen werd het zoet. En dat stuk hout is het beeld van het kruis. Als je moet presteren, dan kom je bitterheid tegen. En dan kom je aanklacht tegen en afgunst. Maar als het kruis daarbij betrokken wordt, dat je leven is gekruisigd, dan worden bittere dingen worden zoet. En dingen die onmogelijk leken, die worden mogelijk. En relaties die in stuk zijn, of bijna stuk, die worden weer zacht. Rust in je hart. Dat is de basis. Want als er rust is en vrede met God, dan kun je God en dan kun je de Heer zien en hem ook volgen en hem soms verstaan. Maar dat je merkt dat je door de Heer geleid wordt. En aanvankelijk, als iemand tot geloof komt, dan hebben wij een beetje de neiging om te zeggen, nou kun je flink voor de Heer aan de slag. In het Oude Testament was het zo, als iemand trouwde, dan werd hij een jaar vrijgesteld van militaire dienst. Dan hoefde hij een jaar niet de strijd in, maar hij mocht rusten. En het is het beste ook voor iemand die tot geloof komt. Kom tot rust en laat je wassen en laat je schoonmaken door de Heer. Laat het fundament leggen in je leven. En dan pas komen de momenten dat je kunt handelen. Dat je er iets mee kunt doen. Verder in de woestijn, wat gebeurt er? De bedoeling is dat de oude mens afgelegd wordt. En dat de nieuwe aangedaan wordt. En de nieuwe aandoen, dat is, dat zegt Paulus in hetzelfde stuk van Colossenzen. Doet dan aan, dus trek Christus aan, staat er eigenlijk, als door God uitverkorene heilige en geliefde, innerlijke ontferming, jegens jezelf en jegens elkaar, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkander. Maar het zijn twee woorden. Verdraag elkander. Nou, het is niet makkelijk om te leren. Ja, voor u misschien wel. Verdraag elkander en vergeef elkander. Indien de een tegen de ander een grief heeft. Gelijk ook de Heer u vergeven heeft. Doet ook gij evenzo. en doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid en de vrede van Christus, tot welke ge immers in één lichaam geroepen zijt, die regeren in uw harten. En wees dankbaar. Het woord van God wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkaar leert en elkaar terechtwijst. Elkaar leren en elkaar terechtwijzen. Dat mag eigenlijk in deze tijd niet meer. De politiek doet het in ieder geval niet. Die zegt niet waar het op staat, maar die probeert de stemmers vriendelijk te stemmen. Maar wijs elkander terecht in alle wijsheid en liefde. En leer elkander. En met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen zingende, brengt God dank in uw harten. In die periode van de woestijn, daar wordt eigenlijk Gods tempel gebouwd. De tabernakel. Dat wil zeggen huis Gods. En dat merken we ook in ons leven. Dat nadat dat eerste allemaal afgelegd is, dat er in jezelf de tempel van God gebouwd wordt. Paulus zegt, jij bent de tempel van de Heilige Geest. Dat er in ons binnenste, als het ware, een huis gebouwd wordt waar God woont. God is er altijd geweest, God is er altijd bij geweest. Hij is in ons leven komen wonen. Maar in onze beleving, in onze leven met de Heer, is dat meer in het begin vooral te hooi en te gras geweest. Maar langzamerhand ontstaat er een huis van God. En in dat huis, daar is het brood. Daar is het licht, de kandelaar. Daar is het reukofferaltaar. En er is de ark des verbonds met de deksel en de gerubs, de engelen die daar het deksel bovenop het deksel staan. Dus wat gebeurt er eigenlijk nadat je door de woestijn gaat? Uiteraard met de nodige moeite soms, met de nodige problemen, met de nodige afleggen van je oude mens. En dat is gewoon nodig. Dat zegt Jacobus, zegt dat, Peter zegt dat. Word er niet bezorgd over dat gebeurt in jezelf, in je eigen leven. Moeite en strijd en narigheid soms. Want dat dient ertoe, wees daar blij omdat het gebeurt, want dat dient ertoe om tot volmaaktheid te komen. Om die weg meer op hem te gaan lijken, dat die weg gaat. Als je net zoals Lot alleen maar het goede wil en fijn wil hebben en gezellig wil hebben en een goed gevoel wil hebben. En nou ja, Lot die koos voor de rijke grasvelden bij Sodom en Gomorra. Terwijl Abraham op de heuvels van Juda, waar minder groeide, verbleef. Lot die koos alleen maar voor het goede en niet voor het lijden. Paulus zegt zelfs ergens, u bent geroepen tot lijden. Ik denk, lees ik het goed? Ja, we zijn ook geroepen, want wat is de achtergrond van dat lijden? Dat is dat je groeit naar zijn beeld. Dat je dingen aflegt, dat je dingen loslaat, dat je dingen kwijtraakt en dat je groeit, innerlijk groeit naar zijn beeld. De uiterlijke mens, zegt Paulus in 2 Korinthe, die wordt afgebroken en de innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. De uiterlijke mens, die het moet hebben van zijn gelijk, die het moet hebben van zijn prestatie, die het moet hebben van zijn aanzien, die het moet hebben van macht, die het moet hebben van invloed, die wordt afgebroken. En de innerlijke, van zachtmoedigheid en nederigheid, die krijgt ruimte. Je leert de Heilige Geest verstaan. De tempel wordt in je gebouwd, waardoor je duidelijker God kunt verstaan, beter nog de Bijbel kunt lezen, meer wijsheid ontvangt, meer kennis ontvangt van wie God is en hoe Hij je leidt en hoe Hij met je omgaat. En dat je dan ook niet meer zozeer afgaat op het oordeel van mensen. Ik wil niet zeggen dat je niet naar elkaar moet luisteren, maar dat je dat doet met een geopend hart. En dat hart, dat spreekt van God. Dan kun je ook onderscheiden wat er op je afkomt en wat er tot je gezegd wordt. En daar kun je keuzes in maken en dan kun je dingen aannemen, dingen langs je heen laten gaan. Maar de bedoeling is dat je een nieuwe mens wordt. Dat je een mens wordt zoals God het jou heeft gemaakt. Een mens door God geliefd. We hebben het net ook weer zo prachtig gezongen. Door God aanvaard. Puur. Dat we vertrouwen krijgen in onszelf. Is dat ook gegroeid in u? Dat je vertrouwen krijgt in jezelf. Dat wat in je is gelegd door God. Dat je daar vertrouwen in krijgt. Dat je de nieuwe schepping voelt werken in jezelf. En dat je die meer en meer daarnaar gaat luisteren dan naar al die invloeden van buitenaf. Of van je oude opvoeding, oude vlees. Maar dat je vertrouwen krijgt in jezelf. Dat je de leugens van de boze kunt onderscheiden en afwijzen. Je wordt een levend nieuw mens die uit God geboren is. Wij worden mede gebouwd tot een huis God, zegt Petrus. En er is een nieuw verbond gesloten dat God zegt, ik zal mijn gedachten en mijn bedoelingen en mijn weg zal ik in jou leggen. Zal ik in je gedachten leggen en in je hart planten. En je zult werkelijk een nieuwe schepping zijn. En dan komt, ja, ik ga natuurlijk nu in één keer door een aantal Bijbelboeken heen. Maar dan kom je langzamerhand tot het punt dat het oude geslacht, hè, dat staat er ook, dat het geslacht van 20 jaar en ouder, dat sterft in de woestijn gedurende die 40 jaar. En dan komt er als het ware een nieuw geslacht staat op. Ik heb dat ook zo gedacht, ook in ons, dat oude geslacht. Met die klagerige mensen en met angstige mensen en die weer terug willen naar de oude zekerheden. Die sterft in de woestijn. En er staat die nieuwe mens die staat op. Die klaargemaakt wordt of is om het beloofde land te veroveren. Je wordt volwassen. Je hebt voldoende kennis gekregen. En die kennis is niet een verzameling van allemaal boeken in je hoofd. Maar die kennis moet in praktijk gebracht worden. Anders dan wordt die kennis zout. Dus zij moesten de Jordaan over. En wat er toen gebeurde is dat de priesters met de ark gingen in de Jordaan staan. En toen kwam er een pad. En daar konden zij doortrekken. En het water van de Jordaan, wat van de Hermon komt en naar de Dode Zee gaat, dat water is normaal bedoeld, staat er, om de grond die er omheen ligt te doorvochtigen, het zaad te doen ontkiemen, zodat daar planten kunnen groeien. Maar er is natuurlijk ook een hoop water wat naar de Dode Zee is gegaan. Dat kan ook in ons leven gebeuren. Dat je zoveel kennis hebt verzameld, want de ouderen onder ons, hoeveel duizend preken hebben jullie al gehoord in je leven? En hoeveel bijbelstudies en hoeveel boeken gelezen? Nou ja, we staan soms bol van de kennis. We weten zoveel en sommigen die, er zijn er wat in doorgeslagen, die zeggen nee, zo is het. Nee, dat is het. Dat is het niet, dat is het wel. En dan is die kennis, die is zout geworden, is niet meer te vreten. Omdat die kennis die moet doorleefd zijn. En die kennis moet samen met de Heer in wijsheid gesproken kunnen worden. Jezus die gaf ook lang niet altijd antwoord op de vragen die hem werden gesteld. Want dat had geen nut. Dan ben je paarlen voor de zwijnen aan het gooien. Maar kennis die waarachtig leven is geworden in jezelf, dat is vervuld met wijsheid. Kennis wordt wijsheid. Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Te veel kennis, die moet je niet gebruiken. Weet je wat er gebeurde in Ezekiel 47? Er komt een rivier, water uit de tempel. Die staat op 590 meter boven het Middellandse zeeniveau. En die stroomt naar beneden, naar de Dode Zee. En die ligt op 410 meter onder het zeeniveau. Dus samen is het 1000 meter die naar beneden gaat. En dan staat er, en dat water uit die rivier, eerst kon ik daarin lopen, tot mijn knieën en toen tot mijn heupen. En op een gegeven moment kon ik niet meer erin lopen, maar ik moest zwemmen, zegt Ezekiel. Dat is ook met de Heilige Geest ook zo, dat je leert, je hebt nog houvast. En dan zeg je, Heer, wilt u mij leiden? En dan voel je een beetje water langs je voeten gaan. En dan even verder, Heer, ik wil nog meer van u ontvangen. Wilt u me nog meer leiden? En dan gaat het misschien, eerst tot de enkels was het, toen tot de knieën. Nou, en nog weer een eindje. En je gaat steeds meer de Heer vertrouwen. En dan komt het tot je heupen, maar je hebt nog steeds houvast op de grond. En dan komt een moment dat je zegt, Heer, nou ga ik zwemmen. Nou moet ik zwemmen. Want de Heer leidt je daar naartoe. En dan kun je overgeven aan de leiding van Gods geest, maar ook aan de nieuwe schepping die volwassen geworden is. En wat er gebeurde met het water in de Dode Zee? Dat was hartstikke zout. Ik weet niet of u er wel eens in gezwommen heeft. Ik heb er wel eens in gelegen, maar dan gaan je voeten helemaal omhoog, want het is zo zout dat je niet meer... dat zout, dat duwt je gewoon omhoog. Je kunt niet verdrinken daarin, volgens mij. Dat zoute water werd zoet door dat water uit de tempel. Dus, en er kwamen vissen. Heel veel vis. Terwijl het nu dood was. En dat is in ons leven, gebeurt het ook doordat er water uit de tempel komt in ons leven. En dan zegt Jezus, en hij riep dat in Johannes 7, stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. En hij zei dat vanwege de Heilige Geest, over de Heilige Geest, maar die was toen nog niet gekomen, zegt hij. Er begint een nieuwe tijd. Een tijd van volwassenwording. Je gaat jouw land veroveren, je gaat bolwerken slechten, maar je gaat ook plannen uitvoeren die je al langer had en die niet mogelijk waren. Je gaat je losmaken van patronen en van overheersingen. Je staat op, je gaat leven, net als die verloren zoon. Die had ook al zijn mislukkingen ontdekt. En toen was hij bij de varkens en toen zei hij, ik ga naar mijn vader. En dan staat er, en hij stond op en ging naar zijn vader. En dat is ook van belang, dat je die balans opmaakt. Waar ben ik? Waar zit ik in vast? Wat staat mij tegen? Waarom is mijn relatie niet in orde? Vraag de Heer en ga dan praten. Ga dan bidden. Ga dan samen huilen. Ga je zachtmoedigheid en je nederigheid tentoonspreiden. Want weet je wie dan gaat werken? God gaat dan werken. Je hoeft dat zelf niet te voor elkaar te maken. God gaat werken dan in jouw nederigheid. En dan trekken ze het land binnen. En dan zijn ze over de Jordaan. En dan gebeuren er vier dingen. Ze worden opnieuw besneden. En de besnijdenis, Mozes zegt dat al. De besnijdenis is niet zozeer een besnijding naar het vlees, maar hij zegt, het hart moet besneden worden. Het binnenste, dat je hart vanwege je zorgen of vanwege je moeite of dingen die nog niet in orde zijn, dat je dat helemaal wegdoet en dat je open komt te staan voor God en voor zijn leiding en voor zijn, en ook vanuit je nieuwe schepping, dat je een volwassen mens bent geworden en dat de eer van mensen minder belangrijk is dan de Heer volgen. Dat je niet meer naar mensen hoeft om te kijken, maar dat je zegt, Heer, ik wil u volgen. Doen wat u zegt. die besnijder is. Opnieuw wordt opnieuw vervuld, zegt Paulus, met de Heilige Geest. En dan wordt het paasfeest gevierd. Paasfeest, het pure lam van God. Dat wordt gegeten. Het feest van puurheid van hart. Dat er geen bijbedoelingen meer zijn en dat er geen winstbejag is. Of dat er geen eergevoelens meer zijn, maar dat je gewoon helemaal puur bent in het wandelen met de Heer. En een belangrijk ding is, dat gebeurt dan ook, het manna houdt op. Er is geen manna meer. Dat was dus dat brood uit de hemel, dat was steeds elke dag, 40 jaar lang, uit de hemel gekomen, maar dat houdt dan op. Omdat er staat, want vanaf dat moment aten zij van wat het land vanzelf opbracht. En het wil zoveel zeggen als wat je geleerd hebt. En wat je meegemaakt hebt, wat je ervaren hebt en hoe in jezelf die nieuwe schepping is gegroeid. Daar ga je van eten. Dat wordt jouw voedsel om de werken van God te doen, zegt Jezus. Ik werk voor de Vader en dat is mijn spijs, de wil van God te doen. En dan komt er nog een hulp, eigenlijk nog een ander punt en dat is als Jozua daar in het veld bij Jericho is, heeft hij zich even afgezonderd en plotseling staat hij tegenover een man met een zwaard in de hand. En Jozua die zegt, wie bent u? Bent u voor ons of tegen ons? Nee, zegt die man, ik ben de aanvoerder van het leger van God. En dan zegt hij, wat moet ik doen, zegt Jozua. Dan zegt die engel, doe de schoenen van je voeten. Dat is vanmorgen ook al een keer aan de orde gekomen. Doe de schoenen van je voeten. Dat wil zeggen, de relatie eigenlijk, de aardse manier van denken, de aardse manier van handelen, rekening houden met de aardse mogelijkheden. Doe dat van je voeten. Want God gaat nu een weg in die eigenlijk de sleutel, Jericho, de sleutel van het beloofde land eigenlijk, dat die wordt overwonnen. Dat Jericho, de muren vallen op grond van het feit dat zij volwassen zijn geworden en dat ze de Heer loven en prijzen. En dat je niet meer nodig hebt dat je menselijke maatstaven, dat je die toelaat in je leven, maar dat het goddelijke maatstaven zijn geworden. Geloof, dat je handelt uit geloof. Je staat op en je komt tot leven. Wat dacht u? Zullen we dat doen? Ik vind wel dat we even in de gaten moeten houden dat degenen die nog niet zo lang tot geloof zijn gekomen, dat die dat eerste gedeelte nog afgewerkt, dat in hun leven afgewerkt moet worden. Mensen die al wat langer tot geloof zijn gekomen, dat die tempel in hun hart wordt gebouwd. En dat mensen die dat ook, in wie dat ook gebeurt, is dat die in volwassenheid die nieuwe weg kunnen gaan, dat nieuwe land kunnen veroveren. En dat we ruimte houden voor iedereen die waar die zit in zijn fase van ontwikkeling in de weg met de Heer. Want anders zouden we elkaar weer een wet op moeten leggen. Kijk, zo moet het, nou moet je volwassen zijn, maar je moet er ook naartoe kunnen groeien. Dat geldt voor ons. En dat geldt ook voor onze kinderen. We kunnen onze kinderen ook niet in één keer zeggen, en nou moet je schrijven. Kind van 3 jaar of zo, dat gaat niet. Nou, zullen we samen bidden? Heer, hier zijn wij met heel ons leven. Heer, wij hebben gezegd dat we dicht bij u willen zijn. En dat we van u willen leren. Zachtmoedig te zijn en nederig van hart. En dan zegt u erachteraan, want mijn wet, mijn juk is zacht. en mijn last is licht. Heer, en we zullen rust vinden voor onze zielen. Dat is ook zo, Heer. De last met u, als we u volgen, is niet zwaar. De boze, de aanklager, die maakt het zwaar. Alsof het zwaar is, maar dat is helemaal niet zo. Als wij in vertrouwen en geloof u volgen, Heer, dan voorziet u in alle dingen, dan doet u ook wonderen, dan werkt u in ons leven met kracht. Heer, zo willen we elkaar zegenen en elkaar bemoedigen, Heer, dat u ons niet veroordeelt, maar dat u ons juist aan uw hart trekt, opdat wij vanuit de omgang met u moed vatten om de weg te gaan die voor ons ligt. Zo zegen we elkaar in uw naam. Amen.